Er is geen publiek, dus er is ook geen rondvraag. Nee, hoor. Dan... De camera wordt nu gericht op het publiek. Nee, er is wel publiek. En, maar er zijn geen vragen van het publiek. Dan gaan we naar de rondvraag van de commissieleden. Ik zie de heer Hercules. Ik inventariseer verder. Ik zie verder niet. De heer Hercules.
Voorzitter, we hebben een vraag met enige urgentie, omdat wij er morgen een motie over indienen. Die motie gaat over de volgorde: eerst omgevingsvisie vaststellen, dan pas beleidsregels. Nu zagen wij in alle antwoorden die voorbij kwamen, als tweede laatste antwoord, een antwoord op de vraag bierfietsen van het CDA. En ergens in een bijzinnetje, in een alinea, misschien onbedoeld, stond daar een zinsnede die ons een beetje in verwarring bracht. Er stond namelijk dat tegen betaling schenken van koffie, thee of limonade bij agrarische bedrijven of in theentuinen, daar kunnen regels voor worden gesteld in een omgevingsplan, een bestemmingsplan. Dat lijkt ons inderdaad de juiste volgorde. In maart, op 5 maart heeft het college dat ingetrokken, maar kwam er een voorstel dat een wensen- en bedenkingenvoorstel was, omdat het college zelf van plan was beleidsregels aan te passen. En onze vragen zijn eigenlijk: waar ligt die bevoegdheid nu eigenlijk, bij de raad of bij het college? En twee, uit die zinsnede die in dit antwoord staat, blijkt dat u ook eigenlijk bent voor het vaststellen van eerst omgevingsvisie, dan omgevingsplannen en dan beleidsregels. Het lijkt ons van belang om dat te weten, zodat we morgen de motie goed kunnen behandelen of zelfs intrekken.
Dan is die vraag, die korte vraag, dus even de vraag van de rondvraag, zal ik maar zeggen. He? Om de... Ja.
Wie is bevoegd?
Wil je nou antwoord? Als het kan, wethouder Kieft. En anders aan het einde van deze vergadering.
Wat ik daar nu over kan zeggen, voorzitter, is het volgende. Het college heeft aangegeven dat wij in september met mogelijk aangepaste beleidsregels zouden komen voor het toestaan van lichte horeca bij nevenactiviteiten op boerderijen. Dat zijn we nog steeds voornemens om te doen. Wat we daar heel goed onderscheid in moeten maken, en daarom komen wij ook bij u terug in september met die conceptbeleidsregels. Waar is er nieuw beleid? Waar is sprake van nieuw beleid? En waar is er sprake van het opstellen van beleidsregels? En dat laatste is een bevoegdheid van het college. Het is een bevoegdheid van de raad om nieuw beleid te maken. Daar verschillen we niet over van mening. En u mag ervan overtuigd zijn dat als wij in september bij u terugkomen, dat wij dat onderscheid ook heel strak zullen maken in het voorstel wat daar ligt. En dan kunt u op dat moment aangeven of u zegt van, daar willen wij op dit moment geen beleid over maken. Streep dat er dus maar uit. Dat doen wij in de volgorde omgevingsvisie, omgevingsplan. Dat is nu de stand van zaken. Wij denken wel dat wij voort moeten gaan met het uitwerken van die beleidsregels, omdat dat een opvolging is van een handhavingssituatie die vrij veel onrust in de Texelse samenleving heeft veroorzaakt. Dus dat stapje willen we wel afronden met helderder beleidsregels. En wat ik net al zei, waar wij raken aan misschien nieuw beleid, zullen we dat hier neerleggen, want daar hoort het ook.
Dan ga ik nog eventjes een vraag aan de portefeuillehouder stellen. Dat betekent dus dat de motie morgen ingediend kan worden. Technisch gesproken.
Voorzitter, volgens mij kan de meest onzinnige motie worden ingediend. En in dit geval ja, ook een zinnige. Maar...
Laat ik het dan anders vragen, dat het dus zinvol is om morgen deze motie in te dienen. Ja. Dat blijft een afweging.
Ja.
Ja. Ja. Oké. Okay. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt en dat is de perspectiefnota 2025-2028. Dus hebben we naar het nabije verleden gekeken financieel. Nu kijken wij naar de toekomst. Um, In de voorliggende perspectiefnota schetst het college de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen per programma voor de komende periode met de daarvoor benodigde financiën. Ik wil eerst weer de voorzitter van de auditcommissie, mevrouw Visser, het woord geven met betrekking tot de eventuele adviezen die de auditcommissie heeft gegeven. En daarna wil ik weer... Daarna krijgt wethouder Hooyschuur even het woord. En vervolgens wil ik alle fracties weer per fractie laten reageren op de perspectiefnota. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook voor de perspectiefnota geldt gelukkig dat er wat betreft de auditcommissie geen technische belemmeringen zijn die het vaststellen van de perspectiefnota kunnen belemmeren. En dat is heel mooi. Wel hebben we ook hier een advies voor de rapportage grote projecten en grondexploitaties. In de perspectiefnota komt namelijk de regio-deal met de Wadden naar voren. En ons voorstel of ons advies is om die ook op te nemen in die rapportage over de grote projecten. Omdat dit een meerjarig project is en de financiële gevolgen groot kunnen zijn. En op het moment dat we hem meenemen in die rapportage van de grote projecten, krijgen we in ieder geval twee keer per jaar een stand van zaken. En dat lijkt bijzonder prettig.
Mevrouw van der Wetering wil hier een vraag over stellen.
Ja, het is een hele rare zijdelingse vraag even aan de auditcommissie. Waarom is de regio Deel Noord-Holland-Noord niet meegenomen? Of, want die is in principe hetzelfde natuurlijk. Maar misschien kan het nog toegevoegd worden. Of misschien zie ik het verkeerd.
Daar is niet over gesproken. Natuurlijk kan het toegevoegd worden, want de auditcommissie geeft alleen adviezen. Dus als u als raadslid iets op de of in de rapportage grote projecten wil, dan kan u daar natuurlijk altijd een voorstel voor doen. Maar volgens mij is hij niet meegenomen, omdat hij al verder is in de loop. Maar dat wil niet zeggen dat we daar niet twee keer per jaar over geïnformeerd willen worden.
Wellicht een goede suggestie, maar ik weet niet helemaal wat we... Ik wil er wat over zeggen. Ik ga er wat over. Portefeuillehouder Hooyschuur, zou u daarop kunnen antwoorden of reflecteren in elk geval?
Ja, ik moet het ook even overleggen, denk ik, met mijn financiën, hoe dat in elkaar zit. Maar goed, de auditcommissie heeft vaak de voorstellen naar ons toegebracht hoe we dat gaan oppakken, ook met de grote projecten. Dus bij deze, of die wel of niet toegezet wordt, ja, dat zal in overleg moeten treden, denk ik, of die daaronder hoort.
De burgemeester wil even reageren.
Nou, in algemene zin misschien iets meer over die regio-deals. Dus de regio-deal Wadden is gesloten, daar hebben we ook onze handtekening onder gezet. Voor regio-deal Noord-Holland-Noord is dat nog helemaal niet het geval. En is ook maar de vraag op welke manier we zullen toetreden aan die regio-deal. Als dat eenmaal zover is, je gaat ook naar co-financiering toe, ligt het natuurlijk voor de hand om dat in hetzelfde regime te stoppen als bij de Waddeneilanden. Maar dat is nu nog helemaal niet aan de orde. En er is ook in de RRN afgelopen donderdag uitvoerig gesproken. Ja.
Goed, dan is de auditcommissie niet te laat, maar nog ruimschoots, dus op tijd om daar een advies over te formuleren. Prima. Wethouder Hooyschuur, u wilde graag het woord. Ja.
We hebben nu de perspectiefnota. Nou, vandaag behandelen we de programmarekening en de perspectiefnota 2025-2028. Ondertussen hebben wij vanmorgen de tussenrapportage 2024 is er voor ons gelegd. En die heb ik verstuurd. Vanmiddag naar u allemaal, dus laat verstuurd, dat geef ik u toe. Maar die komt naar u toe, dan heb u hem vrijdag in uw bus. Ik vind het terecht dat u hem ook, het komt wel boven op elkaar, maar dat u hem kunt lezen voor de raadsvergadering. Dat is de tussenstand van de eerste 4 maanden. Dat was de opdracht die wij gekregen hebben van de raad. Dus die hebben we ook uitgewerkt. Maar dat is natuurlijk wel dat het heel veel werk is voor de gemeentelijke organisatie. Want bij het behandelen van de tussenrapportage 2024 merkt het college op dat het dezelfde dilemma als in de voorgaande jaren. Wij rapporteren eigenlijk namelijk de afwijkingen die effect hebben op de algemene reserve en het meerjarige perspectief. Terwijl dat ook vanuit het meerjarenperspectief een verrekening kan worden voorgesteld met de algemene reserve. Graag willen wij als college werken aan een logische proces waar dit dilemma wordt ondervangen. Daarom hebben wij u als bestuursopdracht de informatie meegestuurd met de raadstukken. We hebben daarmee de doelstelling om een logischer proces van begroten en verantwoorden samen te stellen dat u beter in staat stelt om de gemeente financieel te sturen. Vandaar dat wij hem vandaag weggestuurd hebben, dat u hem vandaag gekregen hebt, dat u hem kunt lezen. Om te kijken hoe we dat proces op gaan pakken. Want daar zit er gelijk achteraan op de perspectiefnota. Dat geeft heel veel impact op de organisatie. Dus daar willen we graag met u in gesprek over gaan.
Ik begrijp uw verzoek, wethouder. Alleen er willen een heel aantal commissieleden even reageren. Meneer Zegel.
Dank u, voorzitter. Ja, de tussenrapportage zelf hebben wij nog niet ontvangen. Alleen een schrijven van de heer Karman dat hij eraan zit te komen.
Mevrouw Visser, u wilde iets anders opmerken, reageren?
Nou, ik wilde de portefeuille al meegeven dat we nog niet zo heel lang de tussenrapportage verkort hebben naar 4 maanden. Omdat die eerder halfjaar rapportage was en toen zat hij te dicht op de begroting. Dus toen verloor hij eigenlijk zijn waarde. Dus dat het een flinke belasting is voor de organisatie, dat ben ik helemaal met u eens. Maar we kunnen toch moeilijk in zijn geheel zonder een tussenrapportage. Of dat nou over 4 maanden is, waardoor de werkzaamheden bijna gelijk vallen met de perspectiefnota en de programmarekening. Of dat we een halfjaarsrapportage doen die door iedereen wat minder waardevol gevonden wordt, omdat die zo dicht op de begroting zit. We kunnen moeilijk zonder, zeg maar.
Ik begrijp dat de tussenrapportage is geen verplicht stuk. Dus dat zou niet per se hoeven. Dus het is wel degelijk een beslissing van ons allen om dat af te wegen en wel of niet te doen. Wethouder Hooijschuur wil ook nog even reageren, begrijp ik.
Maar wij hebben overlegd vanmorgen, maar misschien kan je wel samenvoegen, hè? Dat je het in elkaar steekt. Dan heb je dus minder werk, maar dan heb je 1 perspectiefnota waar het allemaal al in staat. Nu heb je en de perspectiefnota en je hebt die tussenrapportage met 4 maanden. En als je dat misschien in elkaar drukt, dat is een voorstel, hè, wat over te praten valt. Dus daarom stellen we voor om daarin mee in de discussie te gaan. Hij wordt verstuurd in deze dagen, dus vol vrijdag heeft u hem in de bus. Dat is onder meer een feit, maar dit is een vooraankondiging. Maar we willen er gewoon met u in discussie over gaan wat handig is. Ook ten opzichte van de capaciteit die we hebben. Nou, u snapt het, dat wat er een beetje de bottleneck zit.
Nee, dat is duidelijk. Maar we kunnen er in ieder geval niet nu verder over discussiëren, lijkt me. Want we hebben hem nog niet en hebben hem dus ook nog niet kunnen bestuderen. En bovendien vraag ik me af of dit nu niet typisch een onderwerp is voor de auditcommissie. Maar lijkt mij. Of in ieder geval ook, als eerste misschien. Oké, dan gaan wij verder met echt de behandeling van de perspectiefnota per fractie. Tessels Belang. Oh, meneer Hercules, u wilde.
Voorzitter, zou ik 2 minuten mogen schorsen voor overleg?
Tuurlijk.
Dank u wel.
My love for you is way out of line. Better run. baby in disguise. And though you
Ja, voorzitter, ik had even om de schorsing gevraagd omdat ik wellicht een voorstel tot van orde had. Dat heb ik niet. In die zin dat we, ik begrijp dat de meeste fracties en het college nu voorstelt om de manier van behandeling die we hebben toegepast bij de programmarekening ook voor de perspectiefnoten toe te passen en in de raad wel gewoon per programma te behandelen als de andere fracties daar allemaal mee eens zijn. Ik vind zelf het politieke debat er echt helemaal uit geknepen worden. Maar het zij zo. Dus dan zullen wij per fractie, ook als fractie, de hele perspectiefnoten behandelen.
Het wil niet zeggen dat als het per fractie behandeld wordt, dat dan geen debat kan zijn of hoeft. Men kan elkaar ook natuurlijk bevragen of zoals een heel klein beetje in de vorige, bij het vorige agendapunt gebeurd is. En dat zou nu op zich ook kunnen. Dus wat mij betreft staat het vrij, juist vrij om nu ook zeker hier ook te debatteren. Dus ik zou zeggen, probeer het. He, als daar reden toe is of reactie is. Wie wil het spits afbijten? We waren al bij Tessels Belang beland, volgens mij als eerste, om te reageren op de perspectiefnota.
Dank u wel, voorzitter. Bladzijde 18, daar worden een aantal rehabilitaties, mooi woord, diverse wegen opgenoemd. Ik pik er even één uit, omdat me die van de week even aangesproken. Dat gaat met name over de Wilhelminalaan. Er is een input geleverd door de inwoners. Daar zijn ze heel tevreden over. Maar ze zijn wat ontevreden over het feit wat er niet zichtbaar en hoorbaar met ze daarna gebeurd is. Ik denk dat het past in deze tijd, en we het over participatie hebben, dat we ook die inwoners daarna het podium geven die ze verdienen. Met andere woorden, als het plan klaar is, nog een keer met die bewoners in gesprek te gaan en voor te leggen waarom die besluiten als zodanig zijn genomen. Dan betrekken we de bewoners er veel directer bij. Is het collegebeleid om die stappen naar de toekomst toe, over al die dingen die hier voorgesteld worden, te nemen? Dat is de eerste vraag. Willen u dat ik doorga of dat deze vraag eerst beantwoord wordt?
Ik zou zeggen, ga maar door.
Dan ga ik door. Dan heb ik bladzijde 23. Er staat over een recruiter aantrekking. Er is een inbreng en input geleverd door de gemeentesecretaris en het OR. En onze ervaring in het verleden is wel dusdanig dat er inderdaad de planning zeer veel te wensen overliet. We hebben diverse discussies hier inderdaad over mogen voeren. Ik denk dat het juist is dat het wel gebeurt. Maar onze vraag is wel, zou het gepast zijn, zou het wenselijk zijn om van die 2 jaar 1 jaar te maken? Zodat we na dat ene jaar een duidelijke beslissing kunnen nemen, is datgene wat wij graag willen in onze planning en in onze organisatie. Dat is de tweede vraag. Dan op bladzij 57 staat investeren op een kolkenzuiger. Er staat voor een onderzoek €15.000. Ik weet niet als die vraag al eerder gesteld is, maar ik heb het antwoord nog niet gelezen. Ik vind voor een onderzoek, ja, je hoeft er volgens mij niet naar Amerika. Dus ik vind het onderzoek wel wat te duur. Dus graag daar een antwoord op hoe zo'n bedrag van 15.000 tot stand is gekomen. Dat was het in eerste instantie.
Mevrouw van der Werf.
Dank u, voorzitter. Op 25, daar staat waar hebben we al op ingezet en parkeren. Nou goed, mevrouw van der Wetering had het er straks ook al over. We zorgen voor voldoende parkeerplaats voor zowel auto's als fietsen en een goede bewegwijzering. Nou, zoals een oude schild is echt één drama. Ik heb er al vaak genoeg op gehamerd om voor een goede bewegwijzering voor parkeerplaats voor de fietsen. Daar wil men niet aan meewerken. Dus ik vind deze zin eerlijk gezegd, ik heb er echt dikke vraagtekens bij neergezet. En op bladzijde 43, Daar staat op de onderste alinea. Bij ouders van kinderen passende school verder weg ligt een 6 kilometer. Waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Is dat wettelijk bepaald? Want daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar.
Het is wel een hele technische vraag, eerlijk gezegd. Ja, toch? Maar wellicht schudt iemand dat antwoord ook gelijk zo uit zijn mouw. Zijn dat nu de vragen en reacties van Texels Belang op het... Ja? Oké. Okay. Dan gaan we eerst maar weer een rondje portefeuillehouders, denk ik. De vraag van de heer Hogerheide over de Wilhelminalaan. Die is, denk ik...
Ja, dank u wel, voorzitter. En de Wilhelminalaan doen we net als de andere wegen. Wij zijn zeker bereid met die mensen in gesprek te gaan. Dus dat, ja.
Ik denk dat de duidelijke planning van 2 naar 1 jaar... dat de burgemeester zou kunnen zijn?
Ja, nou ja, het is natuurlijk vrij gebruikelijk. Dit gaat natuurlijk over incidentele middelen. Om als je zeg maar, op zo'n functie daar wat uitbreiding doet... je ook even wel de tijd neemt om te kijken hoe werkt dat nou in de praktijk uit. Daar komt bij. En er zijn ook andere vragen over gesteld die we ook vandaag beantwoord hebben... als het gaat om zeg maar, de ontwikkeling waar de organisatie in zit... en de, zeg maar, de middelen die we daarvoor nodig hebben. Dat we daar ook de komende periode naar kijken. Dus dan kun je dat ook in die periode zeg maar, meenemen. Dus even los van dat dit een verzoek is dat uit de organisatie zelf vandaan komt...
En dan kijk ik even naar wethouder Van der Belt, want ik denk dat hij iets over die 6 kilometer kan zeggen.
Dat klopt, voorzitter, dank u wel. Ja, leerlingenvervoer gaat dus voor kinderen die dus een lichamelijke beperking of andere manier speciale aandacht nodig hebben. En die ver wonen van een school die daarvoor bedoeld is. En 6 kilometer staat in onze lokale verordening, maar is wel de gebruikelijke afstand die in Nederland wordt gehanteerd.
Welke... Wethouder Hooyschuren, zo snel, hij heeft nu al een antwoord. Oké, komt u maar door.
Het is net 2 voor 12, hè? Maar dat staat eigenlijk in hetzelfde document. Het is een opstarting van de aanbesteding... om een krediet aan te vragen voor die kolkenzuiger. Dus het is een opstarting van kredietaanvraag. Zo, het is de aanbesteding, dat is tegenwoordig nieuw.
Meneer Hogerheide neemt niet helemaal genoegen met het antwoord, geloof
ik. Nou, ik vraag hier een schriftelijk antwoord over, want dit antwoord is een antwoord van... nou, dat zou mogelijk kunnen zijn. Ik wil wel een onderbouwing hebben naar dat bedrag toe, want zo stellen we krediet beschikbaar... en ik kan het achteraf nooit goed controleren. En dat is toch een bevoegdheid van de Raad?
Zeker. Dat komt goed. Wordt toegezegd. Er hoeft geen joker ingezet worden voor 2 voor 12. Welke fractie mag ik nu het woord geven om te... De VVD.
Dank u wel, voorzitter. Eerlijk gezegd zijn wij wel blij met de perspectiefnota zoals die vandaag voor ons ligt. Maar wel met een beetje gemengde gevoelens. Ik ben de zoveelste vandaag, maar ik wil een compliment geven aan iedereen die de afgelopen week vragen heeft beantwoord. Zowel op de technische sessie vorige week hier in de zaal... als op de vragen die daarna nog schriftelijk gesteld zijn door degenen die dinsdag verhinderd waren... Toen ik vanmiddag op mijn telefoon kijk, toen ik uit mijn werk kwam, zag ik dat er nog 25 mails binnen waren gekomen. En het is me niet helemaal gelukt om alles te lezen. Maar gelukkig hebben we daar nog 2 weken voor tot de raadsvergadering. Het was zo wel een hectische week. En we zijn ook blij om te horen dat die PNC-cyclus, of misschien wat beter Nederlands, de begrotingscyclus, opnieuw bekeken gaat worden. Om te zorgen dat het werk voor iedereen behapbaar blijft. En we zijn ook erg benieuwd hoe die cyclus er volgend jaar uit gaat zien. Die gemengde gevoelens waar ik aan refereer, die heb ik omdat we bij de afgelopen 2 begrotingen al onze zorg hebben geuit over de financiële positie van de gemeente. Ik zal het betoog hier vanavond niet herhalen. Maar we zijn er wel erg blij mee dat ook in de bestuurlijke boodschap en verderop in deze perspectiefnota rekening wordt gehouden met de zorgen die wij geuit hebben. In de bestuurlijke boodschap wordt aangegeven dat het college voor de behandeling van de begroting meer inzicht wil geven in de begroting. En de raad keuzes voor wil leggen om tot een sluitende begroting vanaf 2026 te komen. We zijn benieuwd of het college een toelichting kan geven hoe het college dat op dit moment voor zich ziet, hoe we dat ravijnjaar tegemoet kunnen gaan. Voorzitter, bij de afgelopen begroting hebben we aangegeven dat ze erg ambitieus en vooral duur waren. En dat bleek ook aan de overhevelingen. En de begrotingen zoals ze voorlagen, die waren niet uitvoerbaar. Het doet ons dan ook goed om te lezen dat er met een kritische blik is gekeken naar de voorstellen voor nieuwe investeringen in de perspectiefnota.
Meneer Hercules, een interruptie.
Waarom?
Voorzitter, ik hoor de heer Rand zeggen dat de projecten van de vorige begroting niet uitvoerbaar waren. Dat waren ze prima. Alleen ze zijn het uitgevoerd. Dat betekent niet dat ze niet uitvoerbaar zijn. Dat doet u af aan de goede plannen die er waren.
Voorzitter, daar wil ik best op reageren. Ik heb niet gezegd dat de projecten niet uitvoerbaar waren. Ik heb gezegd dat de begrotingen niet uitvoerbaar waren. Dat ze te ambitieus waren. Dat er te veel in één keer op de organisatie werd afgevuurd. En dat was niet uitvoerbaar. Anders was het ook niet overgeheveld. Dus ik hoop dat ik daarmee de onduidelijkheid weg heb gehaald.
Meneer Hercules.
Dan ben ik blij dat VVD inziet dat de organisatie te klein is en er dus meer inzet moet komen. En vandaar ook dat de VVD zal instemmen met de uitbreidingen incidenteel en structureel die in deze begroting staan.
Voorzitter, ik was nog niet bij het eind van mijn betoog, dus ik heb nog niet gezegd wat wij gaan stemmen. Dus ik weet niet waar...
Gaat u rustig verder met uw betoog.
...die wijsheid vandaan haalt.
Ja.
Maar goed... Zoals ik aangaf, er wordt in de bestuurlijke boodschap aangegeven dat er met een kritische blik is gekeken naar de voorstellen voor de nieuwe investeringen. En dat is in onze optiek ook echt op de juiste manier gebeurd. Want de voorliggende nota die lijkt ons uitvoerbaar. En daar wil ik een compliment voor geven. Ons viel nog wel een punt op in de voorstellen. Er wordt bij voorstel nummer 9 een incidenteel bedrag van €25.000 gevraagd voor een onderzoek voor de verkeerssituatie rondom de camping Loosmansduin. In het voorstel daarna wordt er voor een aantal wegen budget gevraagd voor het aanleggen van grasbetonstenen. Zo ook voor de rommelpot tussen Klif en Loosmansduin. En we hopen dat er met de uitvoering van het laatste wel gewacht gaat worden tot er een oplossing is gevonden voor de keercirculatie rond de camping. En bij het vorige onderwerp stelde mevrouw Visser een vraag over de afschrijving van de versnipperaar. Die stond in de programmarekening. En wij hebben dezelfde vraag bij de kolkenzuiger die zojuist door Texels Belang werd aangehaald. Want de afschrijving van dergelijke voertuigen, dat is een jaarlijks terugkerend punt. Zowel bij de perspectiefnota als bij de begroting. En ik zou graag een keer van gedachten wisselen met anderen over hoe we hiermee omgaan. Want er is een heel groot verschil tussen financieel afgeschreven of technisch afgeschreven. Dat was het laatste punt. Het advies van de auditcommissie, dat begrijpen wij volkomen. En we hopen dat dat ook wordt overgenomen. Tot zover onze inbreng. Dank, voorzitter.
Dank u wel, meneer Ram. Ik denk dat het voor de heer Hooyschuur weer is. De keuzes voor de sluitende begroting 2026. Kunt u daar al iets over... een tipje van de sluier over oplichten?
Ja, dat kan ik. Nou, ten eerste waren wij ook een beetje afwachtend wat er gaat gebeuren met het kabinet wat nu aangesteld is of gaat fungeren? Blijven we bezuinigen op de gemeente of krijgen we wat geld erbij? Dat is iets wat wij ook niet weten. Dus we hopen dat tussen nu en november te weten. Dus dit is wat wij ook willen meenemen. Daarna willen we ook zeker met u in discussie om te kijken van hoe krijgen we hem sluitend. Maar om nu al maatregelen te gaan nemen van moeten dit of dat gaan verhogen. Daar willen we even mee wachten tot we een beetje meer in september weten wat de bedragen zijn. En daarom komen we zeker met voorstellen naar u toe. Maar het is zeker wel onze aandacht om te kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Maar dat hangt ook samen met wat uit Den Haag gaat gebeuren.
Dus nu nog niet, maar zodra het mogelijk is, dan komt er wat naar ons toe. Oké. Nou, complimenten kunt u en kan de organisatie in steken over deze perspectiefnota door de VVD. En dan was er een vraag eigenlijk van twee voorstellen die beide in omgeving Loodsmansduin plaatsvinden, nabij Den Hoorn.
Klopt, die hebben we erop gezet, ook vanuit de dorpscommissie, zoals u weet. Die heeft daar een paar keer een voorstel dat het een hele smalle straat is. Om te kijken wat we daarmee moeten doen. Nou, graskeien hadden wij inderdaad opgenomen om te gaan uitvoeren. Maar we hebben eerst 25.000 euro op papier gezet om te kijken van wat gaan we daar nou doen. Is er geen andere mogelijkheid om een fietspad of een voetpad daar te creëren? Dus daar is nu een overleg met de dorpscommissie en de betreffende mensen daar. Wat is de mogelijkheid? Dus ik geef u toe, we gaan geen graskeien leggen voor we zekerheid hebben wat we daar gaan doen.
Dus ik begrijp dat het op elkaar afgestemd wordt. Daar is oog voor. Oké. Okay. Meneer Kooijman, Hart voor Texel.
Dank u wel. Ja, een deel is door de VVD het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik ga er toch nog even door. Allereerst wil ik zeggen dat we het wel grondig eens zijn met de VVD wat betreft de reactie op de programmarekening 2023. Want ook Hart voor Texel maakt zich wat betreft het financiële toekomstperspectief toch redelijk zorgen. En de heer Schuilinga noemde het al, de algemene reserve keldert enorm. Maar ja goed, daar gaan we straks ook naar kijken. En de heer Rand noemde het ook al 2026, dat is het zogeheten ravijnjaar. De verwachte korting is van 3 miljoen op de uitkering van het Rijk vanaf 2026. Dat betekent dat de gemeente ook vanaf 2026 rode cijfers gaat schrijven. Nou, de heer Hoorschuur zegt, nou, moet even afwachten wat het Rijk precies gaat doen, het nieuwe kabinet. Ik zou u willen adviseren om dat niet af te wachten, maar alvast een plan B te maken. En als het echt doorgaat, misschien wordt het wel 4 miljoen korting op de uitkering. Om daar nu al rekening mee te houden en niet pas als de boodschap van het Rijk bekend is. En dan komt u tegen die tijd met voorstellen. Ja, dat snap ik, maar ik wil u toch ontlokken. In welke richting denkt u dan om met voorstel te komen? Want u heeft het over een verhoging, heeft u net. Maar gaat u ook misschien dingen verlagen? Of gaat u dingen niet uitvoeren? Dus misschien dat u daar iets meer over kan zeggen. En dan heb ik ook over de programmabegroting nog over één onderwerp. Dat is op pagina 24. Dat is de bestendiging van de uren van de communicatie. Ik ga niet zeggen of dat wel of niet noodzakelijk is, maar het is een uitbreiding van 1,5 FTE. En dat moet 1,5 ton kosten. Dus ik vroeg me af wat voor communicatieadviseur wij hier dan krijgen. Dat moet inderdaad een hele goede zijn, maar ik vroeg me af waarom dat zoveel geld moet kosten. En wat voor type dat dit persoon dan is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kooijman. We gaan eerst even kijken of we wethouder Hoijschuur toch nog uit de tent kunnen lokken om iets over de ontwikkelingen van 2026, het zogenaamde ravijnjaar, kan zeggen.
Ja, dat kan ik wel. Kijk, u geeft 3 miljoen aan, maar ik heb hier onderaan, wij hebben al kritisch gekeken naar de hele ontwikkeling in het gemeentegebeuren. En daar hebben we al een kamp doorgehaald dat we strakker hebben gebudgeteerd, daar voorstellen en zo. Dus daar hebben we al 1,2 miljoen uitgehaald, dat heeft u ook gezien. Dus als we dat doen en doorwerken, dan hebben wij 1,4 tekort in 26. Dat heeft u ook gelezen. En niet 3 miljoen. Dus er wordt zeker al vanuit het gemeentegebeuren goed gekeken naar waar kunnen we al geld weghalen dat we strakker gaan. Want meestal zitten wij een beetje ruim in de begroting. Want meestal hebben we geld over op alle projecten. Dat hebben we nu wat scherper neergezet. Dus ik ga niet zeggen dat we nog steeds goed zijn. Dat is nog steeds 1,4 tekort. Nou, en daar zitten we zeker bovenop. En wij gaan er gewoon naar kijken van hoe gaan we in de tussentijd het oppakken. Maar nu om te zeggen we gaan iets verhogen of wat verlagen, nee, dat denk ik wel te vroeg. Wij pakken het op. Hierna dat alles geregeld is, gaan we verder voor de programmabegroting. En dan komen we naar u toe om met deze voorstellen.
Meneer, daar zullen we het dus mee moeten doen. Meneer Hercules.
Een vraag, voorzitter, aan VVD en Hart voor Texel. Die wijzen allebei op het ravijnjaar en maken zich zorgen over onze begroting. In deze perspectiefnota wordt 500.000 structureel op zijn kant gezet. Gaan deze fracties mee met dat 500.000? Of maken ze zich zo zorgen dat ze zeggen, nou, doe dat maar even niet?
Meneer Ran wil reageren.
Nou, voorzitter, ik heb nog niet alle antwoorden op de vragen kunnen lezen. Maar er staan behoorlijk kostbare voorstellen in. Bijvoorbeeld over een miljoen per jaar voor groenvoorziening uitbreiding. Ik weet nog niet wat wij daarvan zullen vinden. Dus ik kan op dit moment nog niet zeggen of wij met alle voorstellen mee zullen stemmen.
En Hart voor Texel?
Nou ja, woorden van gelijke strekking, meneer Hercules. U hoort dat in de raad van ons, dus we zullen daar nog even goed naar kijken.
Oké, dan gaan we even naar de burgemeester voor de vraag over de communicatie, medewerkers van 1,5 FTE.
Ja, omdat het over personeel gaat, heb ik de eer, begrijp ik. Twee reacties op uw vraag. Eén. Het lijkt een beetje, en die suggestie zat ook in een andere vraag die ons gesteld is, daar hebben we ook schriftelijk op gereageerd, alsof we in één keer een sprong maken van 2,1 FTE naar 3,6. Echter, de afgelopen jaren is ervoor gekozen om dit incidenteel te financieren, dus we bestendigen eigenlijk wat we al in huis hadden. En dat regelen we nu structureel. Dus het is niet zo dat er, eerder dat die vraag stelt, gaan we met 70% omhoog. Dat is niet aan de orde. Twee, u vraagt zeg maar naar de omvang van het bedrag in relatie tot het aantal FTE's. 150.000 euro voor 1,5 FTE, zeg maar, voor de schaal waar we het hier over hebben, waarin we communicatiemedewerkers aannemen, gewoon heel reëel. En dan moeten ze realiseren dat dit natuurlijk niet de bedragen zijn die mensen zeg maar één op één op hun bankrekening krijgen, maar dat daar ook de kosten bij zitten voor, laten we zeggen, reiskosten, als mensen hier moeten verblijven, kosten voor het gebouw en al die dingen meer. Nou, daar komen natuurlijk zeg maar salaris, pensioenkosten en al die dingen bij elkaar. En dan kom je op ongeveer 1,5 ton uit. Dat is eerlijk gezegd voor zeg maar FTE's in deze schaal nog heel redelijk.
Mevrouw van de Wetering als eerste en dan zo meneer Hercules.
Nou, we hadden hier even een kleine discussie over die 1 miljoen structureel groen. Maar die staat wel degelijk in een stuk, alleen dat komt er nog aan. Even, u zei al iets over de grasbetonblokken en dat heb ik gemist. Kunt u dat voor mij nog even heel kort herhalen? Of zei u dat niet? Heb ik dat gewoon helemaal verkeerd?
U kijkt nu naar mij alsof ik iets over grasbetonblokken gezegd heb.
Dat dacht ik. Vandaar dat ik even vraag, heb ik nu wat gemist?
Nee, vanavond is de eerste avond dit jaar dat ik het er niet over gehad heb.
Helemaal goed.
Het is even over grasbetonblokken gegaan, maar dat lag bij de heer Hooyschuur en dat ging over Loodsmansduin Den Hoorn. En, ja, oké, dus die vraag vervalt dan. Meneer Hercules?
Ja, voorzitter, ook over het voorstel van 1 miljoen voor groen, waar de heer Ram aan refereerde en omdat het college het niet doet, zal ik het maar zeggen, dat is niet meegenomen in deze begroting. Dus dat staat als niet, letterlijk, nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen. Het staat niet in deze begroting. Hoeft u dus ook niet mee akkoord te gaan.
Komt waarschijnlijk wel later, maar goed.
De vraag is dan, waarom staat hij er niet alvast in?
Meneer Soyer? Meneer Segel?
Ja, voorzitter. Mag het? Oké. Iedereen was nog erg druk daar aan tafel, geloof ik. Voorzitter, net als de VVD zijn wij blij met de perspectiefnota zoals die nu voor ligt. Ja, toch mooi dat we elkaar daar weten te vinden. Dat is wel eens anders geweest. In tegenstelling tot wat de VVD aangaf bij de programmarekening zijn wij wel blij met de gedaalde algemene reserve. Omdat wat ons betreft in de juiste zaken is geïnvesteerd. Met onder meer uitgaven uit de algemene reserve aan wonen, het sociaal domein en onderwijs. Ik zou vooruitkijken naar 2026 mijn collega raadsleden met de link met de landelijke partij willen oproepen om nog eens contact op te nemen met hun Tweede Kamerfracties of andere contacten in Den Haag. En met name de collega's van partijen die deelnemen aan het nieuwe kabinet. Om het ravijn jaar nog eens onder aandacht te brengen daar. Want steeds meer taken overhevelen naar de gemeente en vervolgens korten op het gemeentefonds lijkt ons niet de juiste gang van zaken. Dat gezegd hebben zowel de heer Soé als ik hebben nog wel een aantal vragen. Als we naar de programmabegroting kijken. We zien in de programmabegroting bijvoorbeeld bij voorstel 11, behorende bij programma, perspectiefnota. Behorende bij programma 3 te vinden op pagina 40. Het voorstel om 100.000 euro structureel beschikbaar te stellen voor innovatieve projecten voor onder andere duurzame landbouw en visserij. In plaats van incidenteel. Nou, dat is het haakje voor mij naar een aantal vragen. Deze sectoren hebben het zwaar en staan voor grote veranderingen. Voor de visserijsector is er naast deze bijdrage vorig jaar ook 2 miljoen beschikbaar gesteld aan het visserijontwikkelplan. Met onder andere als doel vernieuwing in de visserijsector en behoud van de visserijidentiteit en geschiedenis. Maar ook de agrarische sector staat aan de vooravond van een grote transitie. Wat GroenLinks betreft zou deze transitie gericht kunnen zijn op een meer duurzame en natuurinclusieve manier van landbouw die beter is voor mensen, dieren en milieu. De vragen, is het college dat met ons eens? En is het college bereid om naast de visserijsector ook de agrarische sector te ondersteunen? In het bijzonder in het maken van deze omslag. Als dat het geval is, wordt daar in de begroting van 2025 meer geld voor gereserveerd dan de 100.000 euro uit voorstel 11 voor innovatieve projecten. Dank u wel.
De heer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga even iets vragen over programma 2 en 5 en vooral de samenhang daarvan. Ik wil graag wat opmerkingen over de grijze en de groen-blauwe infrastructuur op ons eiland. Dus globaal over asfalt en stenen versus de levende infrastructuur. In het coalitieakkoord wordt op diverse plaatsen gesproken over de biodiversiteit op Texel versterken en ook de klimaatadaptatie komt verschillende keren aan bod. Wij zien beperkte extra initiatieven voor de versterking van biodiversiteit en de klimaatadaptatie in deze perspectiefnota. We weten allemaal dat graskeien leggen, daar hebben we ze weer, een stuk sneller gaat dan bijvoorbeeld hittestressbomen laten opgroeien in de dorpscentra. Vandaar dat we afwachten geen goede strategie vinden. Even concreet. De grijze infrastructuur in dit programma krijgt bijna 9 ton aan plannen en 11 miljoen aan investeringen. In programma 5 vinden we blauw-groene incidenteel 2 ton aan plannen en 80.000 euro aan investeringen aan een machine en aanhangwagens. En verder geen andere investeringen. We wachten met smart op het steeds uitgestelde groen beleid en het groenbeheersplan, de groene infrastructuur. We begrijpen van deskundigen dat je ook op groene infrastructuur kunt investeren en afschrijven. Dat biedt veel mogelijkheden. We snappen dat in de perspectiefnota niet vooruitgelopen kan worden op het nieuwe groenbeleid, maar we gaan ervan uit dat we dus niet tot 2026 hoeven wachten op deze investeringen. Dus dat we in de programmabegroting hier zeker initiatieven voor kunnen vinden. Pagina 7 geeft daar een vooraankondiging. En een simpele vraag, klopt dat? Kunnen we inderdaad die initiatieven zien in de programmabegroting? Dank u wel.
Dank u wel, heer Soyer. En GroenLinks in algemene zin, dan gaan we even kijken. Ik denk wethouder Kieft. De eerste vraag van de heer Zegel.
Ja, voorzitter, dat is een interessante vraag. En eigenlijk ook wel consequent. Wat wij voor de visserijsector in de begroting van 2024 hebben opgenomen, naar aanleiding van toen de ADEMA-gelden. Dat is een reservering voor 2 miljoen cofinanciering voor projecten die dan vanuit Den Haag en andere fondsen de rest van het geld moeten zien te halen. Daar is de Raad mee akkoord gegaan bij de begrotingsbehandelingen. We hebben ook toegezegd dat wij op projectniveau daar nog een keer in ieder geval met de Raad de informatie zullen delen die daar dan voor speelt. En het ligt eerlijk gezegd inderdaad voor de hand om de vergelijking met de agrarische sector te trekken. We weten ook
dat wordt ook onderschreven door de huidige voorzitter van de LTO hier, dat de agrarische sector een aantal transities in het landelijk gebied tegemoet gaat. Ik hoef de stikstof maar te noemen. Ik hoef te streven naar kringlooplandbouw van het nog steeds demissionaire kabinet. De regelgeving uit Brussel. Dat zijn allemaal dingen waar agrariërs op dit eiland mee worstelen en overigens ook afwachten wat de definitieve stappen vanuit Den Haag zullen zijn. Dan wel uit Brussel. En als je de vissers, relatief kleine economische sector ten opzichte van de agrarische sector op dit eiland zit, dan zou het voor de hand liggen dat mocht er een aanleiding zijn om rijksgelden of andere gelden te versterken, zodat de agrarische sector daarmee de dingen kan doen die ze zou moeten doen, dat de Raad daar ook geld voor beschikbaar stelt. Die logische conclusie kan ik wel delen. Of dat betekent dat het college in de begroting voor 2025 met voorstellen komt, hangt ook samen met de vraag in hoeverre er budgetten vrijkomen die op die manier versterkt zouden kunnen worden. Maar het heeft zeker de aandacht van dit college.
Meneer Hercules, wil even reageren?
Ja, nou, ook een vraag aan GroenLinks en aan het college. Want wij hebben gevraagd aan het college wat dan de projecten waren die zijn gesteund vorig jaar en gedeelte dit jaar. En uit die antwoorden bleek niet heel erg veel innovatie, om het zo te zeggen. Of pilots die tot innovatie leiden, maar een soort werkbegeleiding bij de LIEW en procesondersteuning bij de Waddel. Wij vonden het juist jammer dat er niet een plan achter zat. Hè, als je iets structureel maakt, geld, wij vinden dat het ook nodig is dat je pilots moet ondersteunen, moet je wel een goed plan hebben. Als je dat structureel gaat aanpakken. Er dient straks ook een amendement van VVD en D66, dacht ik, meen ik, was dat, over subsidies. Ja? Nou, ik kan me voorstellen dat daar in ieder geval een link wordt gelegd. Wij vonden het in ieder geval juist nog te vroeg om dit structureel te maken en helemaal te vroeg om het structureel nog eens een keer op te plussen. Je zou eerder een goed plan verwachten en een lijn verwachten waarmee je dat geld kunt uitgeven in plaats van een subsidiepotje waar wij geen controle op hebben.
Meneer Zegel.
Ja, voorzitter, dan denk ik dat ik niet duidelijk genoeg ben geweest, of misschien dat de heer Hercules mij niet goed genoeg begrepen heeft. Ik vroeg niet om dit voorstel op te plussen of om dit specifieke voorstel om dat structureel te maken wat nu het voorstel is, maar wel hoe het college tegen het ondersteunen van de agrarische sector aankijkt. Met innovatieve projecten, met een duurzaamheidstransitie, met een andere manier van ondernemen. En dat hoeft niet per se vanuit dit voorstel. Ik ben met u eens, dat moeten goed onderbouwde voorstellen zijn die echt innovatie drijven. En dat hoeft niet per se dit te zijn. Dus ik denk dat we het niet oneens zijn hier, hoor.
Dan wethouder Kieft geeft aan dat hij nog niet klaar was met zijn antwoord.
Nee, voorzitter. De tweede vraag betrof de investering in groene infrastructuur versus grijze infrastructuur. Dat is precies de reden waarom de constatering tijdens de Raadsinformatieavond over de voortgang van het groen beleidsplan werd geconstateerd van als we dat straks serieus gaan nemen, dan praten we inderdaad over investeringen. En dan is het van belang om de Raad vroegtijdig voor te leggen dat er straks een keuze voor ligt in de Raad om investeringen in grijze infrastructuur en investeringen in groene infrastructuur, die allebei noodzakelijk zijn om Texel toekomst bestendig te maken en te houden, dat als er geld te weinig zou zijn, dat dan een keuze gaat worden tussen wat je van oudsher altijd gedaan hebt, namelijk grijze infrastructuur. En dat je misschien daar wat van af moet halen om te zorgen dat je wel de stap kunt maken met de groene infrastructuur. Dat is de reden waarom dat in de ontwikkelingen is aangekondigd, zodat u daar uw gedachten over kunt laten gaan en bij de bespreking van het groen beleidsplan, groen beheerplan, /uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie, wat u in een soort drieling document hopelijk nu in september voorgelegd krijgt, zal dat ook de discussie met de Raad worden.
Akkoord. Dan mevrouw Van der Wetering, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ook D66 is blij met de voorliggende perspectiefnota. Dat is nu al een hoop over gezegd. Reële voorstellen, denken wij. Ik heb nog wel een aantal vragen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik vandaag mijn beantwoording van mijn vragen gelezen heb. En dat wat ik nu ga vragen onder de perspectiefnota stond. Maar ik vraag me af of u hier thuis hoort. Ongediertebestrijding. Op dit moment is een
arbeids... We hebben het hier over de perspectiefnota.
Ja, daar stond hij onder het lijstje. Maar ik ben bang dat hij nog uit de programmarekening komt. Maar hij stond onder het lijstje beantwoording vragen perspectiefnota. Dus ik ben zelf even in verwarring. Ongediertebestrijding. Een arbeidsintensieve manier op dit moment. En er moet gezocht worden naar werkzaamheden in combinatie met eigenaren en beheerders. Want gif mag niet meer gebruikt worden. Wat heeft het college nodig? Want we hebben echt meer overlast om dit probleem beter te kunnen aanpakken. Dan een andere vraag. Die wil ik gewoon voorleggen aan de commissie. Bij voorstel nummer... Ik kan het zo slecht lezen in het blauw. 10, dat gaat dus wel over de grasbetonblokken, burgemeester. Daar wordt iets meer dan 6 ton incidenteel geld gevraagd voor het plaatsen van grasbetonblokken. Zowel de VVD als D66 proberen al jarenlang het structurele bedrag daarvoor omhoog te krijgen. Wat tot nu toe door... de partijen is afgewezen in de zin van... nee, die 2 ton structureel, of nou, ik geloof dat het ondertussen iets meer is... maar volgens mij 2 ton structureel hebben we voldoende aan. De rest vragen we wel aan. Maar elke keer opnieuw worden geconfronteerd. En ik vind 6 ton incidenteel geld niet een klein bedrag. Dus ik wil eigenlijk eens gewoon aan de commissieleden vragen... van, vinden we dit nou een juiste manier van begroten? Of hebben we het toch liever elke keer als we wegen op de planning zetten... gelijk al meegenomen bij de begroting van die weg. Want dan heb je het in de handen. En als het boekingstechnisch moeilijk is... je kunt er echt wel een aparte post van maken... binnen de begroting die je maakt op dat moment van een weg. Maar neem het dan gelijk mee. Want nu krijgen we elke keer gigantische bedragen... incidenteel waar we mee moeten zien te dealen. Dus dat is een vraag aan de commissieleden. Even kijken.
Wachten we daarmee of gelijk even...
Ik heb nog één vraag richting het college. Er wordt heel veel over het ravijnjaar gesproken. In de stukken staat ook ergens een zijdelingse opmerking natuurlijk over... dat er een onderzoek wordt gedaan naar hoe de gemeentes met veel toeristen... met hun toeristenbelasting hè, of vanzelf draagkracht hebben. We weten ook allemaal dat die toeristen niet alleen maar geld in het laadje brengen... maar ook geld kosten. Onze infrastructuur wordt extra belast enzovoorts enzovoorts.
De grijze
in dit geval. Maar misschien ook wel de natuur, mevrouw Koot. Maar goed, zijdelings... Hoe staat het daarmee? En zijn er plannen richting het nieuwe kabinet om... of kunt u iets meer vertellen over de voortgang rond dit proces met toeristenbelasting?
Dank u wel. Dan gaan we eerst maar even naar de ongediertebestrijdingvraag. We kijken alle naar portefeuillehouder Hooyschuur.
Dierenwelzijn, ja. Dus we moeten niet aan toe...
Het switch tussen... Misschien kunnen jullie allebei een antwoord geven.
Oké, maar de rattenbestrijding... Nou, u hebt gelijk, de gemeente heeft natuurlijk een taak om dat op te pakken. Dus niet alleen ratten, maar ook wespen en bijen en al die dingen. Maar voor de ratten, om terug te komen op de ratten... we mogen dus geen gif meer neerleggen links en rechts. Dan mag ook al de Tesla's niet op eilandbewoners. Het is allemaal verboden om gif zo min mogelijk te doen. Maar ik ben wel met u eens dat er steeds meer van die beesten komen. Hè. Dat is een feit. Maar ik denk dat we ook met z'n allen een keer moeten kijken... van hoe ruimen we onze rotsen op, links en rechts om de woning heen. Hè. Want als je dan een gegeven moment een rattenplag ziet... en je ziet waar ze allemaal onder vandaan komen... dan schrik je ervan. Daarnaast, ik kan het over meepraten... want ik zit bij bungalowparken met mijn kinderen... en we hebben er af en toe ook wel dat we een rondje lopen... dat er heel veel zitten. Maar het hangt ook al samen met wat er op de landerijen staat. Links en rechts rondom waar mensen wonen. Als je een veld met wortel hebt, dan is het natuurlijk, of met tulpen... dan is het bijna bingo dat je er een heleboel van die beesten hebt. Op het platteland, klopt. Maar hoe ga je het bestrijden? Dat wordt best wel lastig, denk ik. En ik denk dat ik niet alleen de gemeente hoe dat moet oppakken... maar met allemaal hoe pakken we dat op. En ik denk dat we met z'n allen moeten gaan kijken van hoe we dat gaan... gaan monitoren om te kijken dat we zo min mogelijk eten buiten laten leggen... en andere spullen om dat aan te gaan. Ik denk dat dat de enige reden is. Want gif en alles, dat wordt steeds minder. Dus ik, ja. Het probleem is er, denk ik. Het is voor ons ook, denk ik, een oplossing. Ja, voor een oplossing te zoeken van hoe pakken we dat aan. Ja, je kunt natuurlijk iemand inhuren die met een geweer op zijn schouder loopt. Dat gebeurt natuurlijk ook. De meeste boeren hebben een luchtbux en die gaan een rondje om hun eigen landerij heen. En ik heb wel begrepen dat die de beste een zootje neerschieten. Maar dat is niet natuurlijk in een woonwijk waar ze ook lopen. En dat is lastig. Dus ja, ik heb zo niet 1, 2, 3 het antwoord. Maar dat we minder ongedierte bestrijden met ratten, dat klopt. Ja. Maar we zetten wel kistjes neer links en rechts als mensen bellen. Dus het is niet zo dat we niks doen. Dat moet ik wel toegeven. En we hebben iemand die rattenbestrijding is. Dus mag er een telefoontje komen, dan gaan we zeker altijd heen om te kijken van waar kunnen we die dieren vangen en opruimen. Ja.
Dank u wel, wethouder. Ja, ik heb meerdere vingers gezien. In ieder geval op de vraag wat het college nodig heeft is geen eenduidig antwoord. De heer Huisman wilde eerst even reageren en daarna...
Ja, ik ben, ja, blij, maar... ben blij dat D66 dat adresseert en de antwoorden van de wethouder. Maar wat ons betreft mag de beste schepje bovenop. Want alleen met een foldertje gaan we rattenbestrijding niet redden. Dat moet echt goed worden aangepakt. En niet alleen in het buitengebied, maar ook in de kernen. Want daar zijn ze ook. En met alleen een foldertje gaan we dat niet redden. Dus ik denk dat we die handschoen moeten oppakken.
Mevrouw van der Wetering en daarna mevrouw Vies.
Nou ja, vroeger was het heel gewoon om een bedrag uit te loven voor een staat. Er verdwenen er daardoor wel een heleboel. Maar ik ga met de VVD in gesprek.
Ik weet niet of we genoegen moeten nemen met alleen een staart dan, maar mevrouw Visser.
Nou, op de vraag van D66 wat de gemeente nodig heeft, misschien is dat wel die nieuwe communicatieadviseur. Want met alleen een foldertje kom je er niet, maar een communicatieadviseur kan echt veel meer.
Een rattenvanger van Texel. Meneer Ogerijden.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij, maar dat hoor ik graag van de wethouder, zodra de volksgezondheid in gevaar is, mag er wel ratten met gif bestreden worden. Dus dat graag onderzoeken, hoe ver strekt zich dat? En aan de andere kant zeg ik, zet die dingen aan de pil.
Is daar een antwoord op te geven?
Nou, wat meneer Hogerijden zegt, dat klopt natuurlijk. Als er volle gezondheid in de geding komt, dan mogen we gif. Dat doen we nu ook wel op de plekken dat we gif in een kistje neerleggen om te vangen. Maar ja, dat is niet zo. Dat vroeger dat je een gif in een gat neerlag en al zulke dingen. Het moet veel beter opgepast worden waar je het neerlegt. Dus ik denk wel zeker dat we dat doen wat u zegt.
Nou, wellicht alle creatieve suggesties kunnen meegenomen worden. En we zullen zien wat daar verder van komt dan. Wat betreft de grasbetonblokken, daar wilde heer Soyer graag in ieder geval als eerste op reageren. Andere fracties waren ook uitgenodigd.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst, ik heb net afgelopen week ontdekt, geleerd, dat wanneer je een rattenbestrijding inhuurt, dat je €2 per stuk loon gaat betalen. Dus dat loopt stevig op. Maar over de graskeien. Wij zijn heel blij met het incidentele karakter hiervan. En dan wil ik direct aansluiten wat meneer Kief net zei. Er moeten straks keuzes gemaakt worden. Graskeien, parkeerstroken, mobiliteitsplan gaat hier natuurlijk ook op in. Misschien zelfs inrichtingsverkeer op niet noodzakelijke wegen inrichten. En er zal ook geld moeten zijn om de groene infrastructuur te realiseren. En dan heb ik het niet alleen over bomen, maar vanavond op het journaal was het ook heel duidelijk met de bloemrijke dijken. De bloemrijke dijken leveren, 17.000 kilometer verbindingszones op het moment dat dat gebeurt. En wij hebben ook fantastische verbindingszones in ons beheer, namelijk de bermen. Dus ik denk dat we straks veel grotere keuzes moeten maken uit een waaier van mogelijkheden en noodzakelijkheden. En dan zou die 6 ton aan graskeien, wat ons betreft wel eens een bespreekpuntje kunnen worden. Dank u wel.
Meneer Hercules, ik neem aan ook op dit punt. Ja.
Nou, eerst even ook over ratten, want daar krijg je dan €2 voor. Maar in de jaren 50 kreeg je €2,50 voor de flipper van een zeehond. Ook leuk om te weten, toch?
Nou, fijn.
De PvdA kan zich grotendeels vinden in de woorden van de heer Soyer als het gaat over gaskeien. Wij vinden eigenlijk dat je